Zullen we samen het tweede gedeelte lezen van de brief die Judas geschreven heeft? Het eerste gedeelte hebben we vorige keer, twee weken geleden, behandeld, van vers 1 tot en met 16. We hebben toen ook gezien dat het heel bijzonder is dat Judas, de broer van de heer Jezus, ook een aantal buitenbijbelse bronnen aanboort, Joodse geschriften, zoals dat hij over Michael spreekt, die in twist is met de duivel over het lichaam van Mozes, waar we nergens iets over kunnen lezen in de Bijbel, waar hij kennelijk andere bronnen voor heeft. We hebben het gezien dat hij ook uit het boek Henoch iets citeert, vers 14, dat Henoch eigenlijk geprofeteerd heeft. En heel interessant om dat te zien, dat dit stukje ook heel erg veel lijkt op een gedeelte van de Petrusbrief. En daar zullen we ook vanavond nog wat meer over horen. We gaan met elkaar lezen vers 17 tot en met 25 van het briefje Judas. Gij echter, geliefden, herinnert u de woorden die voor deze gesproken zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus. Dat zij u hebben gezegd, aan het einde des tijds zullen spotters komen die naar hun eigen goddeloze begeerte zullen wandelen. Zij zijn het die scheuringen maken, natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. En wees ook barmhartig jegens sommigen die twijfelen. Red hen door hen uit het vuur te rukken. Maar wees jegens anderen barmhartig in vrezen, uit afkeer zelfs van het kleed dat door het vlees bevlekt is. Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus onze Heere, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, voor alle eeuwigheid en nu en in alle eeuwigheden. Amen. Tot zover dit stukje. Als Judas hier in vers 17 begint met gij echter, dan slaat het terug op een andere groep die hij daarvoor beschreven heeft. En die groep die wordt in vers 12 genoemd. Deze zijn, we hebben twee groepen. Je hebt een groep die, zoals we in het in vers 4 kunnen lezen, dat zekere mensen binnengeslopen zijn. In de Johannesbrief hebben we het over mensen die uitgegaan zijn met verleiding, met een dwaalleer, die niet meer bij de gemeente hoorden, wilde horen. En hier zien we dat mensen binnengeslopen zijn. En wat zijn dat voor mensen? Ik heb ze nog heel eventjes op een rijtje voor u gezet. In vers 12 en 13 kun je alle vijf kenmerken van deze mensen vinden. In eerste plaats worden deze mensen die binnengeslopen zijn schandvlekken genoemd. Je zou kunnen zeggen, ze verontreinigen de gemeente. Ten tweede worden ze in het 12e vers wolken die geen water bevatten genoemd. Ik heb hier achter gezet, het lijkt heel wat, maar het is niks. Schijnheiligheid. Ja, dus mensen die met schijnheiligheid de gemeente binnensluipen. Dus mensen die met verontreiniging de gemeente binnensluipen. Mensen die met schijnheiligheid de gemeente binnensluipen. Ten derde worden ze hier genoemd bomen die geen vrucht dragen. Zelfs ontworteld zijn. Ze staan er misschien wel, maar ze hebben helemaal geen wortels. En ze dragen geen vrucht. Ja, ik heb hierachter gezet vruchteloosheid. Ten vierde worden deze mensen genoemd in vers 13 de wilde baren der zee. Ze brengen heel veel onrust teweeg. Ze zullen precies zeggen hoe het allemaal moet en voordat je het weet zijn ze ook weer weg. Ze brengen heel veel onrust. Dus ze brengen onrust in de gemeente. En ten vijfde staat er in vers 13 het worden dwaalsterren genoemd. En daar hebben we dus heel duidelijk te maken met verleiding. Nou, dat zijn dus die andere mensen. Deze zijn het. En dan staat er in vers 17, gij echter. Dus dat wordt erop afgezet. Gij echter, en dan zegt Judas dat het heel belangrijk is om in deze tijd je te herinneren de woorden die voor deze gesproken zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus. We hebben het daar de vorige keer ook over gehad, dat in de tijd, de begintijd van de gemeente, de apostelen het woord brachten. En die apostelen die spraken, apostelen schreven brieven, apostelen spraken met apostolisch gezag namens Christus. Die konden echt zeggen, ik verkondig hier het woord van de Heer. We lezen verschillende keer dat Paulus zei, dit is het woord des Heren. Nou, en dan was dat woord wat Paulus sprak van hetzelfde kaliber als het woord wat in Jezus sprak. Het was het woord van God. Het was met apostolisch gezag. Nou, ze moesten aan het woord herinneren, terugdenken. Voor ons is het veel makkelijker. Want als wij dat woord moeten herinneren, dan is het alleen maar een kwestie van, het staat allemaal hier opgeschreven. Herinnert u dat woord? Dus herinnert u dat woord, lees het woord, denk eraan wat er opgeschreven is. Zij moesten dat woord herinneren, wij kunnen heel eenvoudig dat woord lezen. En het staat nog prachtig gerubriceerd naar thema's en naar tijden ook, heel mooi in de Bijbel. En dan heb je hier iets in vers 18... wat hebben die apostelen verteld? Daar staat dat er gezegd is dat aan het einde des tijds zullen er spotters komen die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. Als u 2 Petrus opslaat, dan vindt u bijna hetzelfde in 2 Petrus 3 vers 3. En vandaar dat Judas zegt, herinnert u de woorden van de apostelen. Nou, de apostel Petrus, die schrijft hier in het derde vers van 2 Petrus 3. Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerte zullen wandelen. Eigenlijk staat hier vrijwel hetzelfde. Dus Judas die haalt hier iets aan vanuit de apostel Petrus. 4 dingen hierover die best wel belangrijk zijn. Wat wordt hier eigenlijk mee bedoeld? Dat hij staat aan het einde des tijds. Of de laatste dagen, zegt Petrus. Judas die heeft hier in vers 18 aan het einde des tijds. Betekent dat dat het vlak voor de wederkomst van Christus zal zijn? Of heeft het ook nog een andere lading, die uitdrukking, aan het einde des tijds? Je zou ook kunnen zeggen dat je hier dat hiermee bedoeld zou kunnen worden aan het einde des tijds, je zou kunnen zeggen de laatste bedeling. En dan hebben we het over de tijd van Pinksteren tot de wederkomst. De laatste tijd. Ja, want daarvoor heb je de tijd van het Oude Testament, tijd van de belofte, tijd van de genade. Ja? Misschien wel goed om dat even te noemen in de Hebreeënbrief. Daar staat ook zo'nzelfde uitdrukking. In Hebreeën hoofdstuk 1 vers 2. Hebreeën hoofdstuk 1 vers 2, daar staat. Misschien vers 1 te beginnen. Nadat God eertijds, daar hebben we het dus over het Oude Testament, vele malen en op vele wijze tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon. Nou, wat is dan het laatst der dagen? Dat zijn de dagen vanaf het moment dat er Jezus hier op aarde was. Dat zijn de laatste dagen. Kindekes, het zijn de laatste dagen, het is de laatste uren. Dus het wil niet altijd zeggen dat als hier staat, er zullen spotters komen aan het einde destijds, dat we daar alleen maar mee te maken hebben vlak voor de wederkomst van Christus. Het kan wel zo zijn dat het vlak voor de wederkomst van Christus toeneemt. Dat het sterker wordt. Maar ook in de tijd van Petrus, ook in de tijd van Judas, waren er al spotters. En dat zie je heel duidelijk in dit stukje, dat het toen ook al volkwam. Dus als daar staat aan het einde destijds, dan kan het dus ook te maken hebben de laatste tijdsbedeling voor de wederkomst van Christus, tussen Pinksteren en de wederkomst. Nou, wat is kenmerkend van deze mensen? En ik denk dat het wel goed is dat we dat ook wel om ons heen kunnen zien. Wat ik ook vooral de laatste tijd heel erg veel opmerk, dat is dat er in vers 18 staat dat dit mensen zijn die naar hun eigen goddeloze begeerte wandelen. Ze zijn in de kerk, ze noemen zich christen, maar het draait allemaal om hun eigen ik. Het gaat allemaal om henzelf. Vind ik het wel leuk? Word ik er beter van? Egoïstische christenen. Ze zeggen wel dat ze de Heer willen dienen, maar uiteindelijk gaat het allemaal om je eigen welbehagen. Nou, mensen die heel erg met zichzelf ik-gericht christendom. En ik denk als wij ooit een periode meegemaakt hebben in Nederland waar christenen zo ik-gericht zijn, dan is het wel de laatste tijd. Zo naar jezelf toe gericht christendom. En niet dat je gewoon er helemaal voor de Heer Jezus wil zijn. Helemaal voor de anderen wil zijn. Vind ik het wel leuk? Heb ik het wel naar mijn zin in de gemeente? Ik gericht christen zijn. Het tweede, en dat is ook een gevolg daarvan, dan staat er in vers 19, zij zijn het, die scheuringen maken. Scheuringen. Laten we even een vers erbij opslaan uit 1 Korinthe 3. In 1 Korinthe 3, daar heb je deze ik-gerichte christenen. In 1 Korinthe hoofdstuk 3. Vers 1 tot en met 4. En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondigen in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kon gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk, want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk en leeft gij niet als onveranderde mensen. Want wanneer de een zegt, ik ben van Paulus, en de ander, ik ben van Apollos, zijt gij dan niet onveranderde mensen? Nou, en dat is dan ook direct het volgende punt, want dan zegt Judas, het zijn mensen die dus eigenlijk heel ik-gericht bezig zijn. Ten tweede, het zijn mensen die scheuringen veroorzaken. En ten derde, staat er in vers 19, het zijn mensen die eigenlijk gewoon, het zijn gewoon natuurlijke mensen. En dat bedoelen we daarmee, natuurlijke mensen die de geest van God niet hebben. Ze hebben er helemaal geen wedergeboorte meegemaakt. Ze doen zich wel voor als christenen. Maar ze hebben nog nooit geweten wat het betekent om met Christus te sterven. Om een oude mens uit te leveren. Om inderdaad werkelijk met Christus op te staan in nieuwheid des levens. Ze hebben dat niet meegemaakt. En ja, dat is, als dat de gemeente binnensluipt, als dat de christelijke kerk binnensluipt, mensen die in wezen nooit hun knieën gebogen hebben bij het kruis van Jezus. En nooit bewust gestorven zijn, maar eigenlijk meer gekozen hebben voor Nou ja, ik kies voor God, ik kies voor Jezus, ik kies voor deze kerk. Ik kies voor het christelijk leven. Ik vind het ook wel mooi, die blije mensen allemaal. En ik wil ook wel een stukje, ja, mijn moraal opschroeven. Hè? Nou, als je op zo'n manier christen bent, dan kun je de hele tijd meegaan. Kun je de hele tijd meedoen. Maar je bent onveranderd. Je bent een natuurlijk mens. Je bent zonder de geest van God. En je staat er versteld van dat heel veelvuldig voorkomt. En ik denk inderdaad in de laatste tijd, vlak voor de wederkomst van Christus. Want straks komt er ook iemand die zegt ook dat hij Christus is. En dan blijkt het de antichrist te zijn. He, dus ja, het heeft daar allemaal mee te maken. En wat, ja, daar word je ook niet vrolijk van, hoor, mensen. Ik, dat houdt nu weer op, maar 's woensdags ben ik eigenlijk elke woensdagavond in het land, in Nederland ergens. En nou, dan krijg je best wel een klein beetje een brede kijk op wat er in Nederland zo gebeurt. Maar mensen, hoeveel strijd er is in gemeenten. Hoeveel gemeenten er uit elkaar vallen. Het niet meer met elkaar eens zijn. En dan maar weer ergens anders beginnen. Nou, daar word je echt heel bedroefd van. Zoveel strijd. En dan denk ik van nou, ja, vreselijk. Vreselijk. Maar goed, dan zegt hij voor de tweede keer in dit stukje, in vers 20, hè, vers 17 begint met gij echter, en dan valt hij nog weer even terug bij die mensen die de gemeente binnengeslopen zijn, en dan staat er in vers 20, maar gij geliefde, en dan gaat hij zich echt richten tot zijn broeders en zusters in de gemeenten, maar gij. En dan zegt hij heel duidelijk, bewaar jezelf. Bewaar jezelf. In vers 1 heb je nog kunnen lezen dat God ons bewaart, dat we bewaard zijn in de geliefde, in de Jezus. We worden bewaard. En in dit vers kunnen we lezen dat we de opdracht hebben om ons te bewaren in deze tijd. Hoe? Nou, er zijn er drie dingen die hier naar voren komen. Hoe moeten we ons bewaren? Nou, in de eerste plaats staat er in vers 20, door uzelf op te bouwen. Nou, door uzelf op te bouwen in het heiligst, allerheiligst geloof. Nou, hoe doen we dat? Onszelf opbouwen. Nou, soms heb je wel eens, ik weet niet of je dat wel eens ervaart, maar soms zit je wel eens in een dienst. Dan ga je naar huis en zeg je, nou, ik ben opgebouwd. Ik ben opgebouwd. Soms ga je ook wel eens naar huis en denk je van, nou, vandaag was wat minder. Niet zo opgebouwd. Nou, dat hebben we allemaal wel eens. En dat is heel gek, dan ben jij misschien niet zo opgebouwd, maar degene die naast je zat weer wel. Hè, dat is heel grillig, dat weet je soms niet altijd. Maar hoe doe je dat nou? Hoe doe je dat nou, wat hier letterlijk staat... Bewaar jezelf in de liefde Gods door uzelf op te bouwen in het heiligste geloof. Hoe word je nou opgebouwd? Wat moet je er nou aan doen? Wie zou er iets over kunnen zeggen? Wat is nou het allerbelangrijkste om dat allerheiligste geloof in jou op te bouwen?
Tijd maken voor God.
Tijd maken voor God. En dat valt lang niet altijd mee in deze tijd. Tijd maken voor God. Dankjewel, Suzanne. Nog iets? Openstaan voor Gods geest. He, dat je heel bewust weet van, ja, wie is de Heilige Geest? Wat wil de Heilige Geest? En waar we het ook de vorige keer over gehad hebben, dat je weet dat God jou een gave gegeven heeft. En dat God die gave ook in ons leven wil ontwikkelen. En dat je die gave wilt gebruiken. Maar dat je die gave aan kunt wakkeren. Oké, okay. Nog iets? De samenkomsten bezoeken, de bidstonden, de bijbelstudies, de diensten op zondag. Ik zeg het wel eens meer, ja, als je denkt christen te zijn zonder gemeente, dan wordt je geloof afgebroken. Niets is slechter voor je geestelijk leven dan geloven zonder kerk. Dat kan gewoon niet. Je hebt elkaar nodig om opgebouwd te worden. Je kunt elkaar opbouwen. Je kunt elkaar ook afbreken. Ja? Opgebouwd. Nog iets? Iemand iets erover wil zeggen? Ja, wat wil je daarmee zeggen, Hiske?
Hoe? Zal hij ook de juiste vragen nemen.
Ja, oké. Dus inderdaad, je over willen geven aan zijn leiding. En wat Suzanne ook zegt, tijd nemen om met God te zijn. Mooi. Opbouwen in je geloof. Groei, geloofsgroei. En nou, dat zegt Petrus ook. Ik heb jullie melk gegeven, opdat jullie op mogen groeien, op mogen wassen in het geloof. Nou, tweede, en eigenlijk staat het antwoord er een beetje achter. Opgebouwd wordt het in het allerheiligs geloof, en daar staat hij direct achter, door te bidden. Te bidden, en niet zomaar te bidden, maar te bidden in de Heilige Geest. Maar wat is dat dan nou weer? Bidden in de Heilige Geest. Is dat spreken in vreemde taal of zo? Wat is bidden in de Heilige Geest? Bidden in het geloof. Oké. Okay. Mooi.
Jezelf openstellen.
Wat zeg je?
Jezelf openstellen.
Jezelf openstellen. Ja. Oké. Okay.
Bidden naar Gods wil.
Ja. Bidden naar Gods wil. Hè, ik vind het zo mooi dat in de Romeinenbrief staat. Wij weten niet wat wij zullen bidden naar behoren. Ja, dat staat letterlijk in Romeinen 8. Wij weten niet wat we zullen bidden, maar de Geest zelf geeft het ons. Hè? Bid in ons met zuchten. En ja, dat is. Soms maak je dat ook wel eens mee, dat je samen. Hè, dan ben ik wel eens bij iemand op huisbezoek en dan sluiten we samen met gebed af. En dan is eerst een poosje stil. Eerst eens even het lijntje goed zetten. Even de antennes goed zetten, even stil worden, goed afstemmen. En dan ervaar je soms dat Gods geest ja, door je heen gaat bidden. Hè? Ja, bidden door de Heilige Geest. In de kracht van Gods geest. Hè, dat er Jezus, ja, soms heb ik dat wel eens hoor. Als ik mensen wel eens hoor bidden, dan denk ik wel eens, kon ik maar zo bidden. Heeft u dat ook wel eens? Ik heb dat vaak hoor. Dan hoor ik soms mensen bidden en dan denk ik van, tjonge jongen, die kan goed bidden. Nou, goed bidden, maar die kan mooi bidden. Wat zeg je?
Zijn goed van de woorden.
Ja, nou ligt het niet altijd aan de woorden, maar ja, dan denk je van, ja, nou weet je, dat is iets wat God ons allemaal wil geven. En dan vind ik het soms zo mooi. Dan ligt het niet aan de zalvende manier van bidden of de mooie, welbespraakte woorden of zo. Maar soms hoor ik ook wel eens iemand bidden en dan denk ik, dit komt zo recht uit je hart. Hè? Dan denk ik van ja, wat mooi hè. Ja, bidden in de Heilige Geest. Waar eigenlijk helemaal niks, geen vlees bij zit, maar alleen maar geest. En dan het derde wat hier staat, hoe kun je jezelf bewaren, opbouwen, zorg dat je geloof gesterkt wordt, gevoed wordt, dat je tijd neemt om in gebed door te brengen. En natuurlijk het derde wat hier ook direct aan vastgekoppeld staat, dat is in vers 20 ook, verwachtende de ontferming van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. En ook dit wil ik ook weer van twee kanten bekijken. Dat hoeft niet per se te zijn hetzelfde wat in Titus 2 vers 12 staat. Titus hoofdstuk 2 vers 12, net voor de Hebreeënbrief. Kijk, hier staat. Judas die zegt, verwachtende de ontferming van onze Jezus Christus ten eeuwig leven. Titus 2 vers 12, of vers 11 en 12, daar staat, want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid en wereldse begeerte verzakende bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven. En dan staat er, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland. Daar zie je dus echt dat ze uitkijken naar de wederkomst van Jezus. Dus verwachtende de verschijning. Maar hier staat in Judas verwachtende de ontferming van onze Heer Jezus Christus. Ik denk niet dat het in de eerste plaats slaat op de wederkomst van de Heer Jezus. Maar dat het veel meer slaat op, zoals David zegt, u verwacht ik de ganse dag. Ik verwacht u. Dat je ja, eigenlijk de Heer verwacht in je leven. Hè, dat hij erbij is en dat je het, mag ik het zo zeggen, het van hem verwacht. Want van u is mijn verwachting. Hè? Verwachtende, en dan staat er ook zo mooi, de ontferming. Hè, dat je elke keer weer mag weten, Heer Jezus, u werd met ontferming bewogen toen u de schade zag. En u wordt ook met ontferming bewogen als u mij ziet. Hij ontfermt zich zoals een moeder zich ontfermt over haar kind. Zo ontfermt zich de Heer over wie hem vrezen. Dat we onder zijn ontferming mogen leven. Nou, dan. We hebben het dus gehad over die mensen die binnengeslopen zijn. En we hebben het gehad over die twee stukjes dat Judas zegt, maar gij echter. Gij geliefde. En dan zou je natuurlijk heel gauw geneigd zijn om helemaal op jezelf gericht te zijn. Maar dan zegt Judas, maar er zijn mensen om jullie heen. En die worden genoemd in vers 22 van Judas. Daar staat in vers 20, en wees ook barmhartig jegens sommigen die twijfelen. We hebben ook twijfelaars om ons heen. We hebben ook mensen om ons heen waar we het misschien niet zo mee eens zijn. Die niet zo sterk in hun geloof staan. En daar staat in de Bijbel, wees ook barmhartig. Als we denken aan de barmhartige Samaritaan, barmhartigheid heeft te maken met, je trekt het lot van een ander aan. Je loopt er niet aan voorbij, zoals deze barmhartige Samaritaan ook daar niet aan voorbij liep. Dus met andere woorden, als je mensen om je heen ziet die twijfelend zijn, die, ga met barmhartigheid daar naartoe. En dan staat er zelfs in dat stukje, red hen, vers 23, door hen uit het vuur te rukken. Nou, dat is nogal wat. Je rukt ze uit het vuur. Er staat één stukje in de Bijbel, waar iemand uit het vuur weggerukt werd. Niet alleen de drie vrienden van Daniel, maar kent u een stukje dat iemand uit het vuur gerukt werd met vuile klederen? Ja. In Zacharia staat het, was de hoge priester Jozua. Hè? Als u kijkt in Zacharia hoofdstuk 3, en wat er precies met Jozua aan de hand is en wat er gebeurd is, weet ik niet. Misschien was Jozua vertwijfeld. Er was iets gebeurd in het leven van de hoge priester Jozua in Zacharia hoofdstuk 3. Zo zelfs dat Satan daarin een aanknopingspunt vond om hem aan te gaan klagen bij God. Er staat in Zacharia 3, vers 1, vervolgens deed hij mij de hoge priester Jozua zien, staande voor de engel des Heren, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Heren echter zeiden tot Satan, de Heren bestraffen u, Satan, ja, de Heren die Jeruzalem verkiest, bestraffen u. Is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt? Jozua nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de engel stond. Toen nam deze het woord en zeide tot hen die voor hem stonden, doet hem de vuile klederen uit. Hij zei tot hem, zie, ik neem uw ongerechtigheid van u weg. Ik trek uw feestklederen aan. Nou ja, goed, tot zover. Hoe Jozua nou aan die vuile kleren kwam, Weet ik niet. Wat Jozef gedaan heeft, weet ik ook niet. Maar hij stond wel scheef tegenover de Heer. Met vuile klederen. En dan staat er zo mooi, hij werd uit het vuur gerukt. Uit het vuur gerukt. En Satan, die was hem aan het aanklagen. Nou, dat hebben wij, zo hebben wij ook mensen om ons heen die, ja, die misschien in de zonde gevallen zijn. Die misschien met vieze kleren rondlopen. En dan zegt Judas, denk nou niet alleen om jouzelf te bewaren, maar zie ook deze mensen met barmhartigheid. En red hen. Trek ze uit het vuur. En dan tot slot. Dat is eigenlijk een soort zegenbede die die aan het einde van een zondagse dienst wel eens uitgesproken wordt. En dan staat er in vers 24 en 25, hem nu die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. De enige God, onze heiland, zij door Jezus Christus onze Heer, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwigheid en nu en in alle eeuwigheid. Hij is degene die ons behoedt voor struikelen. Wie staat, ziet toe dat hij niet vallen. Hij is degene die ons onberispelijk doet staan voor zijn aangezicht. We lezen verschillende keer dat als de Heer verschijnt, dat de mensen wegvluchten voor zijn aangezicht. Nou, in Christus mogen we staan voor zijn aangezicht. Dat is genade. En dan wordt God, en dat gebeurt 8 keer in het Nieuwe Testament... 8 keer in het Nieuwe Testament wordt God onze heiland genoemd. 6 keer in de pastorale brieven, in de Timotheusbrieven, Titusbrieven. We hebben net in Titus hebben het tegengekomen. En 2 keer in deze algemene brieven. 8 keer komt de naam God onze heiland voor. En meer komt de Jezus onze heiland voor, maar 8 keer wordt God onze heiland genoemd. Een prachtige naam. En door de Heer Jezus Christus krijgt God, en dan staat er zo mooi, wordt God verheerlijkt, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht. En dat is niet eventjes, ik vind het een hele mooie uitdrukking die hier staat. Dat vind je ook alleen maar bij Judas, want dan staat er voor alle eeuwigheid. Wanneer zou dat geweest zijn? Voor alle eeuwigheid. Dat is al voor de schepping. Dat is eindeloos terug. En dan staat er. En nu. Dat is vandaag. En dan staat er. En in alle eeuwigheden. Dat is. Dat houdt nooit meer op. Nou, dat is eigenlijk de heerlijkheid van God. De kracht, de majesteit van God. Gods majesteit, Gods heerlijkheid is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Nou, en zo besluit Judas, zijn ingewikkelde, maar toch wel hele bijzondere brief. En daarmee sluiten wij dat ook af.